gemeenschap. Daar is uiteraard een kerk aan haar gewijd op een zeer oude locatie in de stad, namelijk vlakbij het kasteel wat bekend is als het kasteel van de goede koning René. Officieel bekend als koning René van Anjou. De man was meer kunstenaar dan koning overigens. Hij had zijn residentie in Aix-en-Provence, de hoofdstad van de Provence. Maar hij gaf er de voorkeur aan om in Tarascon te wonen. Dat kasteel staat er nog. Ik had gehoopt dat we misschien tijd zouden hebben om dat kasteel te bezoeken. Maar ik weet niet of dat lukt. Of we er tijd genoeg voor kunnen vinden, moeten we het nog over hebben. In het kasteel valt te bezichtigen. Er zijn ook terrassen heel hoog, waardoor men uitzicht heeft over het landschap in de omgeving. En dat kasteel van Tarascon, het kasteel van King René, koning René, is gebouwd op de plaats van het voormalige Romeinse legerkamp. Waarmee maar gezegd wil zijn dat het inderdaad een zeer oude plaats is uit de tijd van de Galliërs en zelfs nog van voor de Romeinen, kennelijk. In de kerk in Tarascon vinden wij, moet ik even gauw even spieken, een kerk uit de 10e eeuw overigens. Een kerk die verwoest werd en herbouwd werd in de 12e eeuw na terugvinden van het gebeente van Martha. Dat terugvinden, dat verhaal kent u langzamerhand. Hè. Alle christelijke heiligdommen werden verstopt, begraven, kortom gingen ondergronds. Toen de Moren, dan wel de Saracenen, hier invielen. En later heeft het wat moeite gekost om het een en ander nog terug te vinden. Maar de kerk is oorspronkelijk uit de 9e eeuw, later herbouwd in de 12e eeuw na het terugvinden van het gebeente van Martha. We vinden in de kerk schilderijen over het leven van Martha, inclusief haar inscheping met de hele familie en het hele gezelschap in het schip met Jozef en Arimathea. Je vindt het meteen in het voorportaal. En het meest bekende is een fantastisch mooi, ja, je moet van kunst houden, maar een fantastisch mooi marmeren liggend beeld van Martha. Maar het is eigenlijk het deksel bestemd voor een sarcofaag, waarvan ik het verhaal abusievelijk al eerder even verteld heb. Want men zou het deksel plaatsen en liet het vallen, waardoor alle beelden aan de zijkant van de sarcofaag onthoofd werden, helaas. Maar dat terzijde. Maar men filmt het beeld daar in een kapel die aan Martha gewijd is. Maar aan de andere kant, er is een crypte. Met daarbij ook een kapel die gewijd is aan Lazarus, waarin de opstanding van Lazarus wordt uitgebeeld in een basrelief. Maar in de crypte zelf vindt men dan de versierde sarcofaag nog van Martha. Op initiatief van die koning René, 1474, wordt elk jaar nog een feest gevierd, zal ik maar zeggen, met een bijbehorende processie enzovoort, waarbij een tarask, wordt rondgedragen door de straten van de stad enzovoorts. Feestelijke optocht en processie dus, ter herinnering aan de geschiedenis. Nieuw hebben wij een dag voor ons. Op het programma stond oorspronkelijk niet zo geweldig veel, dat is nu nog zo trouwens. We hebben hopen er een rustig dagje van te maken. Maar het eerste wat we vanmorgen gaan doen is alsnog proberen om Montmajour te bezien. Hoe dat zal gaan, ben ik erg benieuwd naar. Ik ben er zelf ook nog niet geweest. Daar is een groot klooster geweest, inmiddels 1000 jaar oud. In de 10e eeuw begonnen met de bouw van dat klooster over een plaats waarvan in ieder geval vaststaat dat daar voor die tijd kluizenaars gewoond hebben. Maar volgens de inmiddels bekende Provenzaalse legenden, zo heet zoiets, zou het oorspronkelijke woonplaats geweest zijn van Trophimus in een van de grotten of crypten daar. Maar belangrijk is in ieder geval op te merken dat de omgeving hier overeenkomt met die van Glastonbury en Somerset. Een paar eilandjes uitstekend boven de moeraslanden. En dat de moeraslanden zijn mogen blijken uit dat we gisteren door de rijstvelden reden. Wist ik ook niet, maar vooruit. Een van de taken van de monniken was, net als in Glastonbury, de drainage van de omgeving uiteraard. Heb je een probleem? Of de ventilatie aan mag of zoiets. Ja. Hoi. Zo beter? Goed. Dus een heuveltop te midden van moeraslanden met daarop een klooster. Dat zijn we dus al wel wat vaker tegengekomen, wilde ik maar zeggen. Aardig is te vermelden dat Montmajour eiland, want dat was het dus oorspronkelijk, ook de naam gedragen heeft van Sint-Petrus eiland. De eerste kerk, als je dat zo kunt noemen, die erop gebouwd is, was inderdaad gewijd aan natuurlijk Notre-Dame, dat wil zeggen aan Maria, maar dat was min of meer vanzelfsprekend in bepaalde tijden, maar daarnaast aan Petrus. Waarom Petrus weet ik ook niet, maar Sint-Petrus eiland dus. Montmajour lag bovendien aan de Via Aurelia, de weg van Rome naar Spanje. Die weg van Rome naar Spanje loopt trouwens van Rome rechtstreeks naar wat wij nu noemen Sint-Jacob van Compostello. Ik kwam het laatst het Nederlands tegen, denk, dat kan ik ook wel zeggen. Santiago di Compostela of zoiets. Uitvinden van de kunstmest heb ik begrepen, maar laat maar zitten. Dat is de plaats inderdaad in Noordwest-Spanje waar de eerste apostel apostel die de marteldood gevonden heeft, gewerkt heeft voor die tijd. En een van de allergrootste bedevaartplaatsen binnen de Rooms-Katholieke Kerk. Toen in de middeleeuwen die bedevaarten op gang kwamen, werden daarvoor speciale routes zelfs onderhouden. Werden kloosters gebouwd langs de route waar de pelgrims konden worden gehuisvest en verzorgd enzovoorts. En een van die routes liep uiteraard gewoon via de klassieke Via Aurelia en dus inderdaad ook voorbij hier Montmajour en Arles. Ik kwam trouwens in een van de toeristische gidsen een prachtige kaart tegen van alle pelgrimsroutes in Europa. Had ik ook nog nooit gezien. Dat was leuk. Ja. Van Wilma natuurlijk, ja. Uit de bibliotheek. Dat zal wel, ja. Goed. Wat wij in het bijzonder hopen te bezoeken zijn de crypten. Het zijn vier kamertjes. Ik vertel het alsof ik er geweest ben, maar het is niet zo. Maar het zijn vier kamers achtereenvolgens onder of bij de oorspronkelijke kerk van Sint-Pieter. Ik heb het ook niet helemaal goed begrepen. Die kerk van Petrus, de ene keer lees ik, is gebouwd over een grot. De andere keer lees ik dat het ding gebouwd is in een grot. Dat kan natuurlijk ook nog, want in La Sainte-Baume waren wij in één kerk gebouwd in één grot. Hè? Toch? De grot van Maria Magdalena. Maar we zullen zien, de eerste keer dat ik er kwam, informeerde ik naar die cryptus daaronder. Toen zeiden ze, nee, dat is niet mogelijk, want het is instortingsgevaar enzovoort. Het is een reconstructie. Daarna ben ik er een keer geweest, daar kon ik er sowieso niet in. Ik zal wel weer vroeg op geweest zijn en dus was het hek nog dicht of zo. Ik weet niet wat het was, maar we konden er niet in. En het laatste wat we deze dagen dus inmiddels gehoord hebben is dat het ding helemaal niet zou bestaan. Dat die grot niet bestaat, dat Sint-Trofimus daar nooit geweest is enzovoorts. Maar we mogen wel komen kijken. Dus dat gaan we dus vandaag doen. Misschien zullen we die mensen moeten aanbevelen om de toeristische gidsen zelf ook eens te lezen. Ik weet niet hoe dat zit. Wel weet ik, wij hadden een paar weken terug een gesprek met meneer De Siemen. De man die, laten we zeggen, verantwoordelijk is voor die drie films, die Engelse films. Over waar het evangelie naartoe ging enzovoorts. De man die hier ook geweest is. Die zei, waar je ook komt, overal wordt het ontkend. Daar is wel literatuur over, er zijn folders over. In reisgidsen kom je het nog tegen, maar ter plekke wordt het gewoonlijk ontkend, weet men van niks. Of men zegt ijskoud, daar willen wij niet over praten. Of zelfs, daar mogen wij niet over praten. Hij zegt, het is gewoon een officiële samenzwering tegen het hele verhaal. Of dat zo is, weet ik niet. Zo paranoia ben ik dan ook weer niet dat ik dat meteen geloof. Maar het heeft er wel alle schijn van, moet ik zeggen. Nou goed. Maar hier dan, in die crypte onder, die Sint Petruskerk of hoe ik hem maar noemen moet, daar zou Trofimus gewoond hebben. Men wees er vroeger in elk geval, dat is dan in elk geval 100 jaar geleden, wees men er 4 achtereenvolgende kamers aan. De eerste kamer zou de wachtkamer zijn. En dan komen 2 kleine kamertjes. 1 voor degene die komt biechten en de andere voor de priester die de biecht afneemt. En de 4e kamer zou dan de woonplaats zijn van de priester in kwestie. En dat had dan Trofimus moeten zijn. En men noemde de plaats dus ook de biechtstoel van Trofimus. Zodat u maar ziet dat het toch echt een gedetailleerd verhaal over bekend is. Trofimus die trouwens tot de 13e eeuw beschouwd werd als de apostel van de Provence. Als het niet aan een dame werd toegeschreven, namelijk aan Maria Magdalena, dan werd de eer gegeven aan Trofimus. En dat men dat nu ontkent, eventueel, ja, laat maar zitten, er wordt zoveel ontkend. Als u bovendien in de boeken leest over legende zus en verhalen zo, dan moet ik u zeggen, zo spreekt men en schrijft men ook over de Bijbel. En als men zeg maar door wetenschappelijke feiten, las ik gisteren nog, wetenschappelijke feiten, of historische feiten, hebben aangetoond dat, dan weet u hoe het in elkaar steekt. Hij heeft weer een of andere theorie bedacht om van deze verhalen af te komen. U hoeft er zich echt niks van aan te trekken. Het uiteindelijke lot van deze abdij is ook ongeveer gelijk aan dat van Glastonbury. Namelijk, het raakte in verval en kwam uiteindelijk in particuliere handen. En in particuliere handen werd het geplunderd en gesloopt en wat het me wezen mag, en daarna in stukjes verkocht. Het is het gebruikelijke werk van de projectontwikkelaars, maar omdat Ben erbij is, wil ik daar liever niks van zeggen. Daarna gaat het spulletje failliet, weet u wel, en dan begint het hele verhaal overnieuw. Nou, dus hier ook ongeveer zo gebeurd is verkocht aan een dame die in 12 jaarlijkse termijnen de schuld moest betalen en daarom de inventaris verkochte, maar toen uiteindelijk nog niet kon betalen, zodat de koop achteraf nietig werd verklaard enzovoorts. Nou, zo raakt het spul in verval. Het kwam dus inderdaad volstrekt in particuliere handen terecht. Echter, in de vorige eeuw werd het bij stukje een beetje terugverkocht aan inwoners van Arlen, degenen die het betalen konden enzovoort. En uiteindelijk werd het geheel overgedragen, dan wel verkocht aan de staat. Want zo is het officieel nu, het is gewoon staatsbezit. Of we daar dus nog geestelijken tegenkomen, waag ik te betwijfelen. Ik weet niet wat voor functie en welke status die mensen hebben die het spul daar beheren. Maar ik vrees dat het gewoon in handen gekomen is van ambtenaren.
En dan weet je het wel,
Die doen toch niks. Doe je maar een beetje bij,
en dat was dan de Abbey Montmajour. Dat is weer fraai gelukt. Leuk is dat, hè? Het staat er gewoon op, hè? Die crypte van Trofimus. En toch ontkennen ze het op een of andere manier. Heel vreemd. Maar goed, nou weten we hoe het eruit ziet. Een kerkgebouw dus wel degelijk in een grot. Al is er dan erg veel aan bijgemetseld enzovoorts. Maar dat was de meest oorspronkelijke plaats. Verder hebben we vele graven gezien op dezelfde wijze als we die vonden in Petra ooit. Maar dat is wat langer geleden. Gewoon in de rots uitgehakte graven. Maar dit is net zo'n soort centrum geweest als de abdij in Glastonbury. En de locatie doet natuurlijk heel sterk denken aan die van de Tor, Glastonbury Tor. Met van daaruit uitzicht over het moerasland, dan wel over het water in de omgeving. Nou goed, inmiddels proberen we even een bezoek te brengen, want nou gaan we toch van alles proberen natuurlijk. Nou proberen we nog even te kijken of die kapel open is bij de Genouillade of zoiets, bij de knieval. Dat is gewoon hier aan de weg. De plaats namelijk die vroeger nog gelegen was op Les Alicants, de plaats waar de Heer Jezus zou verschenen zijn aan Trofimus. Het lijkt mij een sterk verhaal, maar so what. Het gaat erom dat daarmee wel degelijk de traditie en de geschiedenis is vastgelegd. Het verhaal is, maar ik heb het daar ook niet gezien. Het verhaal is dat de Heer aan Trofimus verscheen op het kerkhof, op de kerkhof, dat was het juist niet, hè. Het was een begraafplaats. En de grond zegende opdat de gelovigen daarin ook inderdaad zouden begraven worden. Men heeft ook inderdaad grafkisten van christenen geplaatst bovenop de Romeinse grafkisten die er al soms al even overigens stonden. Maar de heer zou daar verschenen zijn, zou geknield hebben enzovoort. En hij zou daarmee een knieafdruk hebben achtergelaten in een steen. Daar staat inderdaad een kapel. En de kapel zullen we in ieder geval wel te zien krijgen. Of we erin kunnen, weten we niet. Maar we gaan het gewoon proberen. En zo bezochten wij dan een wijngoed. Want zo noemen ze zo'n ding. Ik weet niet hoe het u verging, maar... Voor mij hoeft u niet zo nodig. Deze wijn. In elk geval is duidelijk dat de grond hier sterk kalkhoudend is. Daar hebben we geloof ik nog nooit wat van gezegd. Maar het is net als in het zuiden van Engeland. Veel kalk, krijt, rotsen, witte rotsen. En we vinden dat hier ook. Dat is misschien niet altijd te zien. Maar let u maar eens op de rotspunten die u ziet. In elk geval, de meest opmerkelijke, meest belangrijkste, meest dominante punt in Marseille waarin we onderweg zijn, is de heuvel van een meter of 160 hoog, het hoogste punt van de stad, waarop gebouwd de Notre-Dame de la Garde. En die, dat is een rotsheuvel, die is inderdaad van witte rots, dat kun je weliswaar niet al te duidelijk meer zien, omdat die begroeid en bebouwd is natuurlijk. Maar van oudsher een grote uitstekende witte rots. Waarop van oudsher uiteraard een uitkijkpunt gevestigd was. En ook al sinds onheugelijke tijden uiteraard een tempel van Diana. Op dezelfde wijze als, als we dat gezien hebben bij Lyon. Want Lyon werd ook gedomineerd door net zo'n heuvel met daarop een tempel van Diana. Maar zij ziet er eigenlijk van oudsher min of meer hetzelfde uit. Dat is het... Anders gebouwd, namelijk niet aan de rivier zozeer, maar in de eerste plaats aan de zee. Het is natuurlijk aan een van de armen van de Rhône. Marseille is gebouwd rondom een, wat nu nog bekend staat als Le Vieux Port. Dat is niet vieux, dat is ook geen port, ook niet gemengd. Je kan het ook niet drinken, het is gewoon de oude haven. In Ham, het is alleen nog in gebruik tegenwoordig als jachthaven. En voor een klein deel ook als vissershaven. Maar dat is pas sinds de laatste 100 jaar eigenlijk zo. Want 100 jaar geleden was het nog gewoon de grote zeehaven van Marseille. Maar aangezien het niet diep genoeg is, maximaal 6 meter was het in de tijd, heeft men de havens als zodanig, de grote zeehavens, verplaatst naar het noorden. Naar de kant van waar wij de stad hopelijk binnenrijden, was de bedoeling. Maar die oude haven, die is een soort rechthoek, een rechthoekige haven met aan de noordzijde een kade, de zuidzijde een kade. Aan die kant, de zuidzijde, is dan ook de kerk van Sint-Victor, waarheen wij onderweg zijn. De noordelijke kant van de oude haven is eigenlijk het meest oude deel van de stad. Al kun je daar niet zoveel meer van zien. Maar het is de oude stad uit de tijd van de Grieken zelfs nog, sinds ongeveer 600 voor onze jaartelling. En daarna Grieks-Romeins. Het is dat trouwens van oudsher dus inderdaad een Griekse stad met wetenschappelijk centrum, studiecentrum, cultuurcentrum enzovoorts. Later uiteraard via wat verwikkelingen overgenomen door de Romeinen. En sindsdien bekend als Massilia. Wat zal ik er verder nog van zeggen? De westkant van de oostkant van de haven, dus aan de Kopse kant zal ik maar zeggen... Van de langwerpige haven is een kade met vismarkt. Die vismarkt is 's morgens. Dus die zal tegen dat wij er zijn wel afgelopen zijn. Het heet voor een vismarkt, 's middags. Oh, dat zal wel kunnen, ja. Maar het heet de kade der Belgen. Dus het lijkt me niet zo'n probleem om er ook 's middags een vishaven te hebben. Gallische vis, dat weet u, hè. Nou goed, daar hebben we het verder niet over, dat is klassieke literatuur. Maar het meest dominante punt in de stad is inderdaad die grote heuvel met daarop de Notre-Dame, de La Garde. De La Garde vanwege dat het ooit wachtpost was. De kerk die erop staat is niet zo oud. Het is wel zeer indrukwekkend, met een zeer indrukwekkend gouden beeld op de top van uiteraard Notre Dame. Maria. Maar de kerk is niet zo oud, het is net zo'n beetje 140, 150 jaar oud. In Byzantijnse stijl, omdat het nou eenmaal mode was in die dagen. Maar dat is niet waarheen wij onderweg zijn. Maar belangrijk is wel in de gaten te houden dat we ook hier van doen hebben met een grote heuvel aan de kant van het water, aan de kant van de zee. Aan de voet van deze heuvel, vlakbij de Oude Haven, dus aan de zuidkant van de Oude Haven, bevindt zich de zogenaamde kerk van Sint Victor. Genoemd naar een Romein die in 304 van onze jaartelling officieel werd doodgemarteld tussen twee molenstenen. En dat ik het erbij vertel, dat is alleen omdat hij sindsdien doorgaat voor beschermheilige van de molenaars. Verzin ze maar, denk ik altijd. En omdat het aan de zee is, ook beschermheilige van molenaars en zeelieden. In de 5e eeuw is daar begonnen met de bouw van een klooster op initiatief van Cassianus, Johannes Cassianus, dezelfde die het initiatief nam tot de bouw van het klooster in Sint-Maximin. Daar hebben we het dus al over gehad. En zoals gebruikelijk werd ook deze abdij en kerk verwoest door de moslims, door de Saracenen in de tijd. En vervolgens in de 11e eeuw werd het een en ander hersteld. In ieder geval is het zo dat de tegenwoordige kerk gebouwd is boven een veel oudere kerk. Dat wat uit de 5e eeuw was overgebleven. Men spreekt daar ook over de boven- en benedenkerk. Zoiets vonden we trouwens ook in Glastonbury. Onderkerk gewijd aan Johannes, bovenkerk gewijd aan Maria. Maar goed. En om die onderkerk gaat het feitelijk, want in die benedenkerk is de toegang niet alleen tot een crypte, die men natuurlijk noemt naar Sint Victor, crypte van Sint Victor, maar tegelijkertijd geeft die crypte toegang tot zelfs een complete catacombe. Het probleem is alleen dat we daar niet in kunnen. De crypte houdt op een gegeven moment op in een rotskloof en die is afgesloten. Daar kunnen wij niet in. Maar volgens de oudste verhalen zijn niet alleen de vroegste christenen daar in die catacombe begraven, maar in het bijzonder is dat het graf van Lazarus. Want hoe je dat ook keert of wendt, Lazarus gaat sinds mensenheugenis door voor de eerste bisschop van Marseille. Men houdt hem niet al te zeer in ere, maar het verhaal is bekend en wordt eventueel daar ook verteld. Ik moet u zeggen dat 100 jaar geleden heeft men, iets meer dan 100 jaar geleden, 1897, heeft men de hele kerk gerestaureerd en heeft men ook weer graven gevonden daar in die crypte enzovoorts. Maar men heeft ook de inrichting van de kerk gewijzigd. Want voor die tijd stond inderdaad in de kerk, in de een of andere zijkapel, een groot beeld van Lazarus, gewijd aan Lazarus. Met onder bij het voetstuk twee stenen die men zou hebben gehaald uit zijn graf in Bethanië uiteraard, op de Olijfberg. Want daar was het eerste graf, zoals u weet. Waar die stenen gebleven zijn, weet ik niet. Het beeld zelf, daar hadden we weer een vreemd verhaal over. Want de eerste keer dat ik er was, kon ik het beeld niet vinden. Maar het boek wat ik had, was natuurlijk van 100 jaar geleden. Men had het ding verplaatst. Overigens kunt u hier in de omgeving, als u even naar buiten kijkt, goed zien dat dit moeras en zelfs zee geweest is enzovoort. En er worden, aan de overkant zit u zelfs flamingo's. De overkant van het meertje. Nou goed, maar wij zochten naar het beeld, een beeld van Lazarus. En in alle talen hebben we gevraagd waar het beeld van Lazarus gebleven was. En ze zeiden gewoon, er is hier geen beeld van Lazarus. Maar niet in een hoek in de benedenkerk stond het ding gewoon. Met opschrift op het voetstuk. Dus waarom nou dat weer ontkend moest worden. Je raakt er langzamerhand aan gewend. Maar het staat er nog steeds. Daar moet ik er meer van vertellen. Niet zo geweldig veel geloof ik. De toegang tot de kerk is gratis zoals gebruikelijk. De toegang tot de crypte kost een paar weken geleden nog 10 frank per persoon. Dus daar lopen we nog even tegenop. kijken wat we nog meer hebben. Er is hier ook weer eens een keer een beeld van een zwarte Madonna, de Zwarte Maag, de Black Virgin, of hoe het maar heet, de Marcel Houten beelden, die op een of andere wijze zwart geraken en daardoor beroemd worden. Verder was er in elk geval op het voetstuk van het beeld van Lazarus een uitgebreide inscriptie. Die inscriptie was van 1897, dus dat is precies 100 jaar geleden. Een inscriptie in het Latijn, ik heb het niet helemaal kunnen vertalen, want ik ben al gauw aan het eind van mijn Latijn. Maar er staat in ieder geval op dat het gaat om Lazarus, die beschouwd wordt als de eerste apostel van Marseille. En dat de grot beschouwd moet worden als een kerk waarin hij gewoond heeft, waarin hij gediend heeft en waarin hij geleden heeft, was het idee. Met andere woorden, toen vertelde men het verhaal in ieder geval nog heel uitgebreid. Er is ook een kapel daar in de kerk met reliekschrijnen. Maar ik ben er nooit achter kunnen komen wat er zich in die schrijnen bevindt. En van wie die reliquieën zijn. Staat er deze keer niet op, dus ze doen er nogal geheimzinnig over. Men viert overigens wel het feest van Sint Lazarus. Want feest vieren in deze streek, dat is tamelijk gebruikelijk. Op 1 september. Op 2 februari is er ook een feest van Maria Lichtmis. Lichtmis met 1 S aan het eind, heb ik begrepen. Vooruit. En dan eet men gebakjes die genoemd worden navet. Dat zijn gebakjes in de vorm van een bootje. Vandaar navet. Dus iets met een bootje te maken. En dat gebakje verwijst inderdaad naar de toch bekende traditie over de aankomst van Lazarus minstens en de vele Maria's hier in de Provence. De aardigheid is dat de grote bakker, de bekende bakker van die navets, die woont vlakbij, heeft zijn bakkerij vlakbij de kerk. En met trots wijst men daar de oudste oven en daarmee de oudste bakkerij aan van heel de Provence, 1791, maar dat zal u niet interesseren. Maar misschien zouden we die navettes, die gebakjes, toch moeten proberen. Al was maar om te zien hoe ze eruit zien en eventueel hoe ze smaken. Voor de kust van de haven van Marseille liggen enige eilanden, eilandjes. Daar is een heel kleintje bij verhoudingsgewijs, maar nog groot genoeg om daar een groot fort op te kunnen bouwen. Hetgeen men uiteraard gedaan heeft in 1524, maar sinds 1634 werd het een gevangenis. Een gevangenis op een eiland zoals het zoveel voorkomt in vele plaatsen. De gevangenis is bekend omdat Mirabeau daar gevangen gezeten heeft, maar het is eigenlijk meer bekend uit de uit de literatuur van het boek van Alexandre Dumas, de beroemde historische romanschrijver, uit het boek De Graaf van Monte Cristo. Want de hoofdfiguur uit het verhaal, Edmond Dantès, zou daar gevangen gezeten hebben op dat eiland. En zou van daaruit ontsnapt zijn. En men wijst u uiteraard zijn cel aan op het eiland. Maar vooruit. De man heeft nooit bestaan. We zullen straks in Marseille eerst inderdaad deze abdij, want zo heet het officieel de abdij van Sint-Victor, bezoeken. Daarna zijn er inderdaad vele bezienswaardigheden, maar ik krijg ruim de tijd om door de stad heen te wandelen. De beroemdste straat in Marseille is trouwens gelegen aan het hoofd van de haven. De Rue de Canabière. Dat is Canabière, dat is niet een kan bier. Maar Canabière komt van cannabis. Cannabis. Kortom, hennep. Want waar nu die straat loopt, waren vroeger touwslagerijen, zoals dat bij alle havens gebruikelijk was. Men maakte dat touw. Maar het is een beroemde straat vanwege het handelscentrum ook van de stad geweest enzovoorts. En vanzelfsprekend is het nu het uitgaanscentrum, met bioscopen en inderdaad grote warenhuizen. Aan de monding van de haven, zowel aan de noord- als aan de zuidkant, staan forten, grote verdedigingswerken. Er staan ook prachtige kerken bij, maar ik denk dat wij daar niets te zoeken hebben. Het ieder geval zullen we een groot deel van de middag daar in Marseille kunnen besteden. Maar u moet dat maar doen op eigen gelegenheid, lijkt mij. En terrasjes, genoeg. En zo zijn wij eigenlijk inmiddels op onze thuisreis. En die thuisreis nemen wij voor de gelegenheid wat westelijker, zodat we een van de belangrijkste klassieke bedevaartplaatsen kunnen bezoeken, namelijk Rocamadour. En het is een belangrijke bedevaartplaats, niet zozeer om wat daar gevonden wordt, maar mede omdat het ligt op de route naar Santiago de Compostela, dat wil zeggen naar Spanje. Het is een belangrijke halte geweest, vele eeuwen lang, op de route naar de plaats waar Jacobus begraven is, nadat hij in Jeruzalem overigens was onthoofd. De bedevaarten naar Rocamadour, die bestaan sinds mensheugenis. Dat wil zeggen hoe ze begonnen zijn en wat er de aanleiding van was, dat is officieel niet bekend. Want u weet dat de historici geneigd zijn nooit verder terug te redeneren of te denken dan de schriftelijke bronnen waarover ze eventueel beschikken. En die gaan niet verder terug dan de 9e eeuw of iets dergelijks. Rocamadour, als je het langzaam zegt, is het Rocamadour. Namelijk de rots van Amadour. Amadorus zouden wij zeggen. De naam namelijk, Amadour, wordt gegeven aan kennelijk een liefhebbende man, want dat is wat de naam ongeveer betekent. Amadour zou volgens de tegenwoordig gepubliceerde gegevens een kluizenaar geweest zijn die in die plaats geleefd heeft. Maar neem niet weg dat, hoewel hij bekend is onder de naam Amadour, hij toch volgens de oudste overleveringen daaromtrent niemand anders zou zijn dan Zacchaeus. Dat was een kleine man, dat weet u wel misschien. Hij klom vlug in een vijgenboom, was het, hè? Want hij wou de heiland zien, enzovoorts. De choreografie laat ik in dit geval achterwege. Zacchaeus was een tollenaar. En zoals alle tollenaren, maar ook zoals alle hoeren, in de Nieuwtestamentische geschiedenis, is hij een beeld van de 10 stammen van Israël, die van achter de heren zijn afgeweken, ontrouw geworden enzovoorts. Maar waarvan de gedachte is dat juist de Heer gekomen is voor hoeren en tollenaren. Namelijk, deze hoeren en tollenaren zijn altijd een beeld van hoe de 10 stammen in het algemeen officieel tot aanvaarding van de Heer Jezus Christus zouden komen. De wilde vijgenboom waarin hij geklommen was, is ook een uitbeelding inderdaad van de 10 stammen van Israël. Want de vijgenboom in het algemeen is Israël. En als er verschil gemaakt wordt tussen tammen en een wilde vijgenboom in dit geval, is het hetzelfde als het verschil tussen de 2 en de 10 stammen van Israël. Zoals het ook het geval is met de olijfboom, zoals we die tegenkomen in Romeinen 11. De tamme olijfboom en de wilde olijfboom, waarvan de takken over en weer geënt zouden worden enzovoorts. Hoe dat ook zij, Zacchaeus, de kleine man, is een beeld van 10 stammen van Israël. En daarom is het niet zo vreemd dat wij zijn woonplaats hier in Frankrijk, midden in Frankrijk, aantreffen. In de eerste plaats moet ik erbij zeggen dat Zacchaeus niet een van de 12 was, of meer, in de boot, de beroemde boot van Jozef en Arimathea en zijn gezelschap. Vervolgens moet ik erbij zeggen dat ook van Zacchaeus gezegd wordt dat hij ooit in een boot stapte en terecht kwam hier in Frankrijk. Maar men wijst zelfs precies de plaats aan waar hij aan land gegaan is. Namelijk in de Médoc, dan ben ik de naam weer kwijt. Soulac was de plaats. De plaats Soulac in de Médoc. En dat ligt niet aan de zuidkust van Frankrijk, maar aan de westkust. De kant van de Atlantische Oceaan dus. In de monding van de Gironde, is dat?
Gironde.
Gironde, dank u. De Gironde, dat is de rivier die toegang geeft tot Bordeaux, feitelijk. Het is dus ten noorden van Bordeaux. En als u het op een kaart zult opzoeken, zult u zien dat de plaats Sulak in de Medoc inderdaad ligt feitelijk tegenover de westpunt van Engeland. En het bevestigt mijn verhaal, namelijk dat deze Joodse zendelingen, zal ik maar zeggen, weliswaar afkomstig waren uit Palestina, maar dat ze niettemin hun bediening in Frankrijk begonnen vanuit Engeland. En het feit dat hij aan de westkust van Frankrijk zou zijn aangekomen, is een bevestiging van die gedachte. Hij kwam niet rechtstreeks in Palestina, maar ik kwam net zo goed uit Engeland. Dus uit Glastonbury, zullen we maar zeggen, voor het gemak. Deze plaats, Rocamadour, is een plaats die gelijkt op, in elk geval, La Sainte-Baume. Namelijk, het is een hoge rots, een bergwand feitelijk. En halverwege de bergwand was een grot, later uiteraard genoemd een crypte. Maar was een grot waarin Zacchaeus als kluizenaar zou geleefd hebben. Precies zoals van Maria Magdalena gezegd wordt dat ze als kluizenaar geleefd zou hebben in La Sainte-Baume. De locatie lijkt trouwens net zo goed op de situatie van Beatus in Zwitserland boven het Toenermeer. Eveneens een bergwand, maar daarin zelfs een zeer uitgebreide, zeer diepe grot. Dat wil zeggen, het is een locatie die in hoge mate symbolisch is. En ik denk ook dat deze mensen in de eerste plaats deze symbolische functie vervuld hebben. De plaats wordt uiteraard ook in verband gebracht met Michael, Sint-Michiel, Michael en de draak. En een van de kapellen die we daar halverwege de bergwand vinden is inderdaad gewijd aan Sint-Michael die de draak zou verslagen hebben. Maar de gedachte blijft dezelfde. De macht van de macht der duisternis, het rijk van de god deze eeuw, werd daar gebroken ten gunste van het evangelie. Ten gunste feitelijk dus in zekere zin van de heerschappij van Christus. Dat is waar het om gaat. In 1166... dat is het officiële verhaal, was er op die plaats al heel lang niet alleen kapel, maar er was zelfs inmiddels al een hele abdij gebouwd enzovoorts, halverwege de rots. Maar het verhaal is dat in 1166 was er een van de broeders die zou sterven en die aanwees waar hij begraven wilde worden. En toen hij overleden was, begon men dus inderdaad op die plaats een graf te graven. En vond op die plaats het perfect bewaarde lichaam van een heilige genaamd Sint Amadour. Want zo was dan het verhaal. Kortom, doordat de ene daar begraven wilde worden, vond men het lichaam van de andere. En om een of andere reden was men ervan overtuigd dat men gevonden had het lichaam van Zacchaeus, die dan hier inderdaad ook onder een andere naam bekend is. In elk geval 100 jaar geleden, zeg ik maar, want zo ongeveer was het, was er in de crypte, in het graf dus, waarin de man gevonden was, was er een beeld geplaatst van Zacchaeus, met naam en toenaam. Dat beeld is er nu niet meer, maar dat vertel ik u zo. Maar er was een inscriptie bij waarin het Frans vermeld werd dat men daar op die plaats in 1166 het perfect bewaarde lichaam van Zacchaeus gevonden had. Zacchaeus, de vriend van onze Heer. Er was toen in ieder geval niet zoveel twijfel over als in onze dagen, want te vrezen valt dat we de naam Zacchaeus daar in Rocamadour zelfs niet eens tegenkomen, omdat hij vervangen is voor de Franse naam Amadour. Wat dat beeld betreft, wat er vroeger lag, dat bevindt zich in het museum, voor zover ik mij herinner, daar schuin tegenover. Maar toen ik er was, was het niet toegankelijk. Alles was gesloten, het was in reconstructie, bekende verhaal. Maar misschien hebben we geluk en is het nu te zien in het museum wat gevestigd is in het voormalige bisschoppelijk paleis. Museum genoemd tegenwoordig naar Francis Poulenc, namelijk een componist uit de, overleden in 1936, dus dat is niet zo lang geleden. Waarom naar hem, dat is voor ons niet interessant, dus dat laat ik maar buiten beschouwing. Verder is daar een kapel, nogal laag gelegen, gewijd aan Sint Amadour, dat wil zeggen aan Zacchaeus, waarin de overblijfselen bewaard werden van Zacchaeus. Echter in de 16e eeuw en in de dagen van de Hugenoten, het verhaal is langzamerhand ook bekend, bij de reliquieën, ging men op de reliquieënjacht, zal ik maar zeggen. En de protestanten dus hebben de overblijfselen van Amador verbrand. Daarna echter heeft men een deel van de as verzameld en nog een poosje tentoongesteld gehad in diezelfde kerk in een reliekschrijn. Die is er ook niet meer. Maar voor zover mijn informatie strekt, bevindt zich deze reliekschrijn met as van de overblijfselen van Zacchaeus eveneens in het museum in het voormalige bisschoppelijk paleis. Nogmaals, of we dat te zien kunnen krijgen, dat zou ik je niet kunnen vertellen. Dat moeten we eerst nog maar bezien. De plaats zelf, halverwege de bergwand, is makkelijker toegankelijk dan in de grot in La Sainte Baume. Men kan het namelijk bereiken vanaf het dorpje wat beneden aan de voet van de bergwand gelegen is. Erg toeristisch uiteraard en gericht op de pelgrimages. Vanuit het dorpje loopt er een stenen trap naar boven. Ik meen met 216 treden, maar of ik het goed geteld heb, weet ik niet. En de echte pelgrim gaat de trap op de knieën. En de hele echte pelgrim doet er nog ketenen aan zijn voeten als uitbeelding van de zonden die hij draagt enzovoort. Want u weet, men verkrijgt op deze wijze vergeving van zonden, is het idee in sommige kringen. Die zich christelijk noemen ook nog, maar vooruit, laat maar zitten. Dat wil zeggen, het is redelijk makkelijk te bereiken langs deze trap. Er is nog een makkelijke manier, die gaat via de lift. Daar moet je uiteraard voor betalen. Maar zo steil is die bergwand wel. Wat wij bedacht hebben en hopen geregeld te krijgen, is dat we niet van beneden af deze plaats bezoeken, maar van bovenaf. Dat kan namelijk ook, mede omdat daar een grote parkeerplaats is en er voert een weg, gewoon een wandelweg voert van bovenaf langs de bergwand naar beneden, waarna men vanzelf terecht komt. Dus eerst in die plaats waar al die kapellen staan en waar de overblijfselen zijn van de abdij. Daarna, als we daar geweest zijn, kunnen we via de trap naar beneden gewoon naar het dorp. En dat is maar één weg, onderaan de berg langs. En aan het eind van die weg hopen we dan geregeld te krijgen dat daar de bus staat, zodat we er daar weer in kunnen op een nader te bepalen tijdstip, was het idee. Daar zijn overigens ter plekke boekjes, uitgebreide boekjes en gidsen te koop over de hele plaats. Ook in het Nederlands. Ik vrees echter dat die slechts te koop zijn helemaal beneden in het dorp en niet boven. Dat maakt het voor ons misschien wat lastig. Maar ja, we moeten nou eenmaal een plan maken. En ik denk dat het voor de meesten van ons makkelijker is om van boven naar beneden te lopen dan van beneden naar boven. Verder staat op ons programma voor vandaag de plaatsnaam Limoges. Ik heb er ook verder niks bij gezet. Zeg, overnachting in Limoges. Dat we die plaats gekozen hebben, is omdat in die plaats gevonden wordt het graf van Martialis. De naam kennen we weliswaar niet uit de Bijbel, maar volgens de verhalen is Martialis een neef van Stefanus. En familie vermoedelijk dus ook van Trofimus, maar dat verhaal hebben we al een keer verteld. In elk geval, Martialis zou gewoond hebben in Limoges. Martialis is een van de groep van Jozef van Arimathea. Een van degenen uit het bootje. Kijk even naar rechts, naar beneden. Ik weet niet hoe die plaats hier heet.
Milo.
He?
Milo.
Milo. Milau. Milo. Of zoiets. Maar Martialis zou gewoond hebben in Limoges. En Limoges, maar daarvoor heb je de kaart van Frankrijk nodig. Limoges ligt op de oude tinroute. En de tinroute, wanneer we van het zuiden af volgen tenminste, begint dus bij Marseille en de Sainte-Marie de la Mer enzovoorts. Naar het noorden via de Rhône, de water van de Rhône op, tot Lyon. En bij Lyon buigt de Rhône af naar het oosten. Ik zeg het natuurlijk verkeerd, want de Rhône stroomt natuurlijk precies de andere kant op, maar vooruit. Maar u kunt het op de kaart makkelijk terugvinden. U volgt de Rhône recht naar het noorden tot aan Lyon. tot Lyon. En bij Lyon buigt de Rhône af naar het oosten. Ik zeg het natuurlijk verkeerd, want de Rhône stroomt natuurlijk precies de andere kant op, maar vooruit. Maar u kunt het op de kaart makkelijk terugvinden. U volgt de Rhône recht naar het noorden tot aan Lyon. En dan gaat de Tinroute verder naar het noordwesten, langs de weg, over de weg, lopend of via ezels enzovoorts, in de richting van Bretagne en in het bijzonder dan Morlaix, want dat is een van de twee havenplaatsen die in dat verband genoemd wordt. In Morlaix kent men ook nog de naam van de allereerste bisschop uit de eerste eeuw, maar die heb ik zo gauw niet bij de hand. Dus die laten we achterwege. En van Morlaix vaart men dan over naar Engeland, bij voorkeur naar Plymouth of daar in de buurt. Dan is men inderdaad in Cornwall. En daar komt de tin onder andere dan vandaan. Maar Limoges ligt precies op die tinroute. En bijna alle plaatsen die we bezocht hebben, liggen op die tinroutes. La Sainte-Baume en Saint-Maximin weliswaar niet, maar alle andere plaatsen die we bezocht hebben lagen wel degelijk langs de Rhône en gaven vroeger zeker rechtstreeks ook het uitzicht op de Rhône. Maar de tinroute loopt van Lyon naar het noordwesten via Limoges. Daar dat kende men Martialis als de eerste bisschop van, want zo heet het plechtig, als de eerste bisschop van Limoges. Maar pas in de 60er jaren heeft men met nogal grote zekerheid het graf van de man gevonden. Dat is dus nog maar een jaartje of 30, 35 geleden. Dat is wel interessant. Daar heeft namelijk ook, zoals bijna overal, een zeer grote abdij gestaan enzovoort. Die is echter sinds de 100-jarige oorlog, dat was de 15e, 14e, 15e eeuw. De dagen van Jeanne d'Arc was dat, sinds de Engelsen enzovoorts. Die 100-jarige oorlog. Sinds die dagen is het klooster in verval geraakt. En in 1800 ongeveer, of iets later, was er van heel dat klooster niks meer over. Echter in de 60er jaren van deze eeuw is men opgravingen gaan verrichten. En men vond daar een complete necropolis. Dat wil zeggen een dodenstad, letterlijk vertaald. Dat wil zeggen, men vond daar een zeer grote begraafplaats, maar ook vond men de fundamenten terug van de oude abdij enzovoorts. Dat is op een heel groot terrein geweest en op dat terrein vond men ook het graf van Martialis. Hoe men dat zo zeker weet, weet ik niet. Ik geloof dat er inscripties bij waren, maar dat wil ik afwezen. Niettemin, men vond het en van nog enige legendarische martelaren enzovoorts. Dat terrein is toegankelijk. Echter, ik moet u teleurstellen, wij hebben er geen tijd voor. Domweg niet, wij zijn op de thuisreis en vandaag hebben we geen tijd om het te bezoeken als we in Limoges aankomen. En morgen al helemaal niet, want we moeten vele honderden kilometers afleggen in de hoop dat we voor middernacht in Nederland zijn. En dat zal misschien ook niet lukken. Maar in ieder geval, een beetje veel. Ik weet het echt niet. Maar we hebben gewoon geen tijd. Bovendien, u hebt al zoveel cryptes bezocht. Nou goed, mocht u ooit in het hoofd krijgen om Limoges te bezoeken en toch een bezoek af te leggen bij het graf van Martialis, dan moet ik u zeggen, dan moet u zijn op de Place de la République. Place de la République. Dat is een heel groot, mooi, vlak plein. Want men heeft namelijk een betonnen vloer aangelegd boven het terrein van de opgravingen. Zodat als men die crypte ingaat en die necropolis bezoekt, loopt men onder het plein met een betonnen dak boven het hoofd. Het is interessant, maar helaas, wij kunnen daar niet naartoe. En daarna zeg ik dan maar dat wij in de praktijk alle plaatsen genoemd en zelfs bezocht hebben. Alle plaatsen waar het hele gezelschap van Jozef en Arimathea geweest is op één na. De enige die we niet genoemd hebben en die we ook niet bezocht hebben in dit verband is de plaats die toegeschreven wordt aan Saturninus, zoon van Saturnus, als ik het zo vertaal. Saturninus, die zat ook in het bootje en die heeft zijn domicilie gevonden in Toulouse. Of daar overblijfselen van te vinden zijn, ik denk het eerlijk gezegd wel. Net zo goed als we die ook vonden van Eutropius in Orange.
Nou goed, dat hebben ze bijna allemaal gehad. En die Toulouse hebben we overgelaten. Dan kunnen we altijd nog eens een keer een reisje ondernemen naar Zuid-Frankrijk. Maar dat zal voorlopig wel niet gebeuren. Nog iets anders voor alle duidelijkheid. Gisteren begon ik even over dat kalk, die kalkhoudende grond daar in de Provence. En het feit dat al die rotsen er wit uitzien. Dat is natuurlijk een overeenkomst met rotsen in het algemeen in het zuiden van Engeland. De beroemde White Cliffs, zal ik dan maar zeggen. Maar dat ik het aanhaalde is natuurlijk om erop te wijzen dat om die reden de naam Libanon, dan wel de naam Laban, in de Bijbel, laat ik het anders zeggen, de naam Laban of Libanon in de Bijbel wordt in verband gebracht met de 10 stammen van Israël. En in het bijzonder met de plaats waarheen die verdwenen zouden zijn. In Engeland vinden we het zelfs nog terug in de oudste naam van Engeland, namelijk Albion. Maar ik denk dat dezelfde naam, Laban of Albion of Libanon, net zo goed en met hetzelfde recht gegeven kan worden, inderdaad aan de Provence met zijn witte grond en witte rotsen.
En zo bezochten wij dan in Rocamadour in ieder geval het graf van Amadour, want zo staat het aangegeven. Maar volgens de oude verhalen gewoon het graf van Zacchaeus. Dat hebben we in elk geval gezien, uitgehakt in de rotswand. We hebben waarschijnlijk niet gezien wat aangekondigd staat als de crypte van Amadour. Dat is niet een echte crypte, maar dat was een kapel gebouwd onder weer een andere kerk. Daar kom ik alleen via een rondleiding in. Maar in die kapel is niks te zien. Nu niet meer in elk geval. Wat er nog te zien is, is de uitsparing, de nis in de muur, waarin eeuwenlang een kast, een reliekschrijn gestaan heeft met overblijfselen van Zacchaeus. En dat het daadwerkelijk Zacchaeus was, bleek vroeger uit het feit dat er 8 muurschilderingen waren uit het leven van Zacchaeus, inclusief dat de Heer hem riep uit de wilde vijgenboom. En inclusief dat de Heer met hem in zijn huis gaat enzovoorts. Maar ook eindigend natuurlijk met de rest van de geschiedenis hier in het midden van Frankrijk. En dat uiteraard gewoon onder de naam Zacchaeus. Verder hebben wij geïnformeerd bij het museum. En we konden niks anders te weten komen dan dat we daar een rondleiding konden krijgen van een half uur. Waarin ze ons dan allerlei dingen vertellen die wij niet weten willen. Dus dat schiet ook niet erg op. Over reliquieën wisten ze niks. Wel over over reliekschrijnen, reliquieënkasten dus, die er zouden zijn. En verder, tot 1968 bevonden zich in wat nu aangewezen wordt als het graf van Amadour, bevond zich een houten beeld uit 1838, meen ik, van Zacchaeus op ware grootte. Maar de juffrouw van het museum wist er niks van, zei ze. Maar ik heb inmiddels een catalogus van het museum te pakken gekregen. En daar staat het beeld keurig in vermeld. Een houten beeld, inderdaad uit 1838, voorstellende Zacchaeus. Maar in het museum bevindt zich wel degelijk in ieder geval een houten reliekschrijn uit 1600. Omdat nou eenmaal in 1562 de bestaande reliekschrijn, inclusief de beenderen van Zacchaeus, verbrand zijn geworden door de protestantse hugenoten. Maar in 1600 heeft men een nieuwe houten versierde reliekschrijn daar geplaatst, die later vervangen is geworden door een speciale urn van hout, een houten urn met goud overdekt. Beide voorwerpen bevinden zich in het museum. Ik heb hier de nummers voor wie geïnteresseerd is. Maar vooruit. Verder bevindt zich in het museum volgens dezelfde lijst een set bustes, want zo heet dat. 2 stuks dus. Eén onder de naam Amadour en de ander onder de naam Martial. Dat wil zeggen Martialis, want die twee worden beschouwd als bij elkaar behorend. Zacchaeus hier in Rocamadour en Martialis, een van degenen die in dat schip zaten in Limoges. Verder zijn er nog in het museum twee houten panelen, sculpturen, dat wil zeggen een soort basrelief in hout. En daarna geschilderd, in kleur gebracht dus. Eén van Zacchaeus in de wilde vijgenboom, dus dat kan hij missen. En de andere inderdaad voorstellend de Heer Jezus die Zacchaeus, die het huis van Zacchaeus binnengaat. Alleen de naam van de Zacchaeus heeft men kennelijk hier ter plaatse weggeredeneerd, weggewerkt enzovoort. Maar dat even ter nadere informatie, zodat u later niet denkt van waar had hij het nou eigenlijk over, waar komt die naam van Zacchaeus nou eigenlijk vandaan. Wel, die is er nog wel, maar die hebben ze netjes verstopt in het museum, daar komt het op neer. En wat betreft de kerk, de kapel die aan Zacchaeus gewijd was, de muurschilderingen zijn verdwenen, alles is daar verdwenen. Men heeft de wand, het dak, alles wit gepleisterd, wit geschilderd dus, zodat het echt niet de moeite waard was om het eventueel te bezichtigen. Lucas hoofdstuk 19. Waar staat en Jezus ingekomen zijnde ging door Jericho. En zie, er was een man met name geheten Zacchaeus. En deze was een overste der tollenaren en hij was rijk. En zocht Jezus te zien wie hij was. En kon niet vanwege de scharen, omdat hij klein van persoon was. En vooruitlopende klom hij op een wilde vijgenboom, opdat hij hem mocht zien, want hij zou door die weg voorbij gaan. En als Jezus aan die plaats kwam, opwaarts ziende, zag hij hem en zeide tot hem, Zacchaeus, haast u en kom af, want ik moet heden in uw huis blijven. En hij haastte zich en kwam af en ontving hem met blijdschap. En alle die het zagen, murmureerden, zeggende, hij is tot een zondige man ingegaan om te herbergen. En Zacchaeus stond en zeide tot de heren, zie, de helft van mijn goederen, heren, geef ik den armen. En indien ik iemand iets door bedrog ontvreemd heb, dat geef ik vierdubbel weder. En Jezus zeide tot hem, heden is deze huize zaligheid geschied, nademaal ook deze een zoon van Abraham is. Want de zoon des mensen is gekomen om te zoeken en zalig te maken dat verloren was. Tot zover. En deze geschiedenis hangt rechtstreeks samen in de eerste plaats met wat eraan vooraf ging. Namelijk wat wij lezen in Lucas 18 vanaf vers 31. Waarboven staat de laatste aankondiging van het lijden. En daarmee de definitieve aankondiging van het lijden. Maar ook hangt het samen met wat daar dan vooraf ging. De uitspraken met betrekking tot de rijke jongeling en ook de uitspraken met betrekking tot de blinde man van Jericho, zoals in mijn Bijbel boven vers 35 van hoofdstuk 18 staat. En welk verband dat precies is, wordt in elk geval duidelijk uit de volgende versen, namelijk Lucas 19 vanaf vers 11... waar staat dat de Heer nabij Jeruzalem was. En er staat ook dat zij, de discipelen, meenden dat het koninkrijk Gods terstond zou openbaar worden, hetgeen echter niet het geval zou zijn. Mogen ook duidelijk zijn uit wat er verder volgt. In de eerste plaats de gelijkenis van de 10 ponden, want gelijkenissen spreken niet over de openbaring van het koninkrijk Gods, maar over de verborgenheden van het koninkrijk Gods, zoals dat eerder, en in elk geval in Matthäus 13, maar ook in hier Lucas, reeds eerder vermeld is. En voorts lijkt het uit de geschiedenis vanaf vers 28... waar weliswaar boven staat Jezus' intocht in Jeruzalem, maar dat is een overstatement, zeg ik altijd maar, omdat voor zover er sprake was van één intocht, ging hij niet door. Hetgeen niet wegnam dat de Heer Jezus en zijn discipelen in Jeruzalem terechtkwamen, maar omdat een officiële feestelijke intocht te noemen berust op één misverstand, dan heeft men het verhaal niet gevolgd. En zeker het verhaal in Lucas 19, want wat een intocht had, zou hebben kunnen zijn geworden of zoiets. Wat een intocht had kunnen zijn, wellicht, eindigde in een debakel, namelijk in een anticlimax. Het eindigde mee dat de Heer weende over. boven de stad toen hij de stad zag. En u begrijpt dat daarmee een einde kwam aan deze feestelijke optocht. Die was trouwens maar van korte lengte en korte duur. En in plaats van dat Koninkrijk Gods wordt aangekondigd de verwoesting van de stad. Een profetie die reeds één toepassing gehad heeft, maar in de toekomst net zo goed nog een keer zal krijgen. Want hoewel velen in onze dagen denken dat dat Koninkrijk Gods binnen afzienbare tijd openbaar zal worden op aarde, moet er toch aan toegevoegd worden dat dat pas zal gebeuren na de verwoesting van Jeruzalem aan het einde van de 70ste week van Daniël en niet daarvoor. Hoe dat ook zij, de gebeurtenissen hier op deze dag en wellicht deze dagen hebben rechtstreeks van doen met deze waarheid dat de koning, namelijk de zoon des mensen, de zoon van Adam, dat de koning, de Messias of hoe je hem maar noemt, inderdaad als zodanig niet welkom was in Jeruzalem en hij zou ook inderdaad door de inwoners van Jeruzalem verworpen worden en gekruist worden, of meer in het algemeen, hij zou inderdaad door het Joodse volk verworpen worden en Jeruzalem, hun stad en eigenlijk ook hun staat, vervolgens zou vernietigd worden. Want dat is ook inderdaad wat er gebeurd is. Het moet duidelijk zijn dat deze uitspraken die hiermee in verband staan, in deze hoofdstukken, rechtstreeks van doen hebben met deze waarheid. Namelijk dat het koninkrijk weliswaar terstond zou aanbreken, maar dat datzelfde koninkrijk niet terstond zou openbaar worden. Voor velen is het een te subtiel verschil, denk ik wel eens. Maar men zou het verschil toch zien. Zij dachten dat het koninkrijk Gods terstond zou openbaar worden. Dat was het misverstand. Voor zover zij gedacht hadden dat het koninkrijk terstond zou aanbreken, hadden zij volkomen gelijk. En het was ook een overeenstemming met de prediking. Namelijk, het koninkrijk der hemel is nabijgekomen. Bekeert u. Bovendien, in hetzelfde hoofdstuk 19 maakt de Heer nog melding van de bijzondere dag zelfs, de bijzondere datum waarop deze gebeurtenissen plaatsvinden. Met andere woorden, de tijd van het koninkrijk was aangebroken. Echter, het koninkrijk brak ook wel aan, maar het werd niet openbaar, maar in plaats daarvan werd het ergens verborgen. Als u mij vraagt waar werd het dan verborgen, ben ik nu geneigd te zeggen in het huis van Zacchaeus. Maar ik bedoel het uiteraard volstrekt overdrachtelijk. Nou goed. Terug dan naar wat we zojuist gelezen hebben. Uitgebreid wordt hier melding gemaakt van dat de Heer Jezus naar Jeruzalem onderweg is. Dus een tocht die zou eindigen in zijn overlevering om gekruist te worden, zoals dat officieel heet. Maar de route daarnaartoe en de gebeurtenissen onderweg worden uitgebreid beschreven door alle vier de evangelisten. En hier in Lucas zelfs zeer uitgebreid. Want wij vinden niet alleen deze geschiedenis van Zacchaeus en de roeping van Zacchaeus en daarna de gelijkenis die nog verteld wordt alvorens men de Olijfberg overtrekt om Jeruzalem binnen te gaan. Maar we vinden ook nog de geschiedenis van deze blinde man in Jericho. Bij andere gelegenheid overigens twee blinde mannen, maar daar gaat het nou niet om. In ieder geval de genezing van een blinde daarin of bij Jericho en de roeping van Zacchaeus. En ogenblikkelijk daaraan voorafgaande het gesprek tussen de Heer en deze rijke jongeling. De gedachte in alle omstandigheden is namelijk dat wat zou moeten komen met grote kracht en heerlijkheid zou niet komen. De rijke jongeling zou blijken achteraf niet zo rijk te zijn, want hij zou alles moeten verkopen wat hij had om de Heer te volgen. Het zou hem zijn rijkdom kosten. En wat deze Zacchaeus betreft in hoofdstuk 19, daar staat hij was zeer rijk, maar hij zou ook zijn rijkdom kwijtraken. Dat komt in dit gedeelte al naar voren. Het verhaal gaat zelfs nog verder, maar misschien dat ik daar straks nog wat over zeg. Want hoe dan ook, het koninkrijk zou weliswaar aanbreken, maar niet met uiterlijk gelaat, niet met grote heerlijkheid, openbaar en zichtbaar en demonstratief in de wereld, maar integendeel, het koninkrijk zou weliswaar aanbreken, maar slechts het verachten en onedelijk, zeg het nu maar zo zwart-wit mogelijk, zoals de Bijbel dat ook meestal doet. Slechts het verachten en het onedele zal daar deel aan krijgen. En in het algemeen niet de rijken, maar de armen. Niet vele rijken, niet vele edelen, niet vele machtigen, met de woorden dan maar uit de eerste Korinthebrief. Maar het verachten en onedele heeft God uitverkoren. Dat was het idee en het komt ook hier met grote nadruk naar voren. En voor zover men geacht was en eer ontving dan wel rijk was, zou men al deze dingen inderdaad kwijtraken, dan wel op moeten geven enzovoorts. Wij vinden dat tussendoor overigens. De genezing van deze blinde man in Jericho. En dan vind je het precies andersom. Die man had niks. Was één bedelaar. Was gehandicapte. Had geen aanzien of heerlijkheid in de wereld. Maar hij ontving dat wat hij zo nodig miste. Namelijk het gezicht. Zijn ogen werden geopend. En al deze dingen. Er zijn nog meer dingen te noemen, vandaar dat ik zeg al deze dingen, zijn de uitdrukking, zijn het teken van hetgeen de Heer in onze dagen inderdaad doet. Namelijk de ogen openen van hen die blind waren en aan de andere kant de ogen sluiten van hen die ziende waren. Of geacht werden te zijn, het is maar hoe je dat zegt. Weliswaar vind ik dat niet hier in Lucas 18 of 19, maar wel in Johannes 9 bij de genezing van de blind geborene. Want ik zeg altijd dat tot mijn vermaak de geschiedenis eigenlijk gaat over de vraag wie er nou eigenlijk blind is. Ik kan het nog nooit anders onder woorden brengen. Wie is er blind? De blind geborene of de fariseeën? Enzovoorts. Wie heeft visie? Wie ziet de Heer? Aan wie is het licht opgegaan? Enzovoorts. En deze zaken worden in deze hoofdstukken ook daadwerkelijk gedemonstreerd. En het wordt met name geformuleerd in vers 10 van Lucas 19. Want de Zoon des mensen is gekomen om te zoeken en zalig te maken dat verloren was. Begrijp je me goed? Wanneer wij in het algemeen en systematisch spreken over de Heer Jezus, die wij kennen inderdaad als de Zoon des mensen, dan is er nog wel wat meer over hem te zeggen dan dat hij gekomen is, dan wel was, om te zoeken en zalig te maken dat verloren was. Ik heb natuurlijk nooit nagelaten om erop te wijzen dat de titel Zoon des Mensen niet zomaar betekent een mens, maar dat de titel betekent degene die macht, eer en heerlijkheid zou ontvangen, die daar ook recht op heeft enzovoorts. Kortom, hij is degene die volgens Psalm 8, waar de term per slot voor het eerst voorkomt in de Bijbel officieel, hij is volgens Psalm 8 degene aan wie het heelal zou worden of zou zijn onderworpen. Wij mogen dus aannemen dat de Zoon des Mensen, als hij komt, komt om zijn koninkrijk op te richten, dan wel te openbaren. Maar het gaat nou juist in dit vers om de tegenstelling. Niet om een algemene waarheid, dit is wat de Zoon des Mensen zou doen. Nee, dit is wat hij zou doen, maar dat volstrekt in tegenstelling tot wat wij het eerst zouden verwachten. Namelijk, als de Zoon van Adam komt, zal hij de aarde onderwerpen en daar overheersen. Dan zal hij zijn aangekondigde koninkrijk oprichten en dat in overeenstemming met de beloften Gods, en meer nog in overeenstemming met de wil van God, zoals we die ook zwart op wit in de schrift vinden. Maar hier verschijnt de Heer Jezus, die wij kennen als de Zoon des Mensen. En die zegt, de Zoon des Mensen is gekomen om te zoeken en zalig te maken dat verloren was. En dat is op zich toch een heel andere bezigheid. Dat is ook het probleem wat wij nog steeds, in elk geval binnen het christendom hebben. Daarbuiten ook, maar daar liggen we niet al te veel van wakker. Het probleem namelijk dat men de Heer Jezus slecht ziet als degene die zonden wegdoet, die vergeeft, die onze lieve Heer, weet u wel, die lieve man, die ons onze zonden niet toerekent en die ons helpt en ons geeft wat wij nodig hebben enzovoort. En ik sta dat nu niet te ontkennen. Ik zeg niet dat dat niet waar is. Dat is namelijk ook zo. Maar het probleem is dat daardoor een beeld gecreëerd wordt van de Heer, dat volstrekt eenzijdig is. Hij is namelijk degene aan wie alle dingen zouden onderworpen. worden. Hij is degene die van God eer en heerlijkheid ontvangen heeft, die een positie heeft ontvangen ver boven de engelen. Kortom, degene die zijn koninkrijk en daarmee zijn recht in de wereld zal vestigen. En dat is waar het om gaat. Zie, dat is de andere kant van het verhaal. Het probleem is nog altijd dat, met name in Joodse kring, ik neem het alleen als voorbeeld, want verder gaat het me er niet om, dat in Joodse kring verwacht men de Messias, de koning van Israël enzovoort, misschien ook een heel klein beetje de koning over alle volkeren der aarde, maar dat is het dan. Maar men kent hem niet als de lieve Heer, met excuus voor het cliché, maar ik meen het van harte, men kent hem niet als die Heer die niet als Heer, maar als dienstknecht Gods gekomen is, dan wel komen zou, om te zoeken en zalig te maken dat verloren was. Want dat is nou net een van die belangrijke Bijbelse waarheden. Het gaat er niet in de eerste plaats om dat wij hem zouden zoeken, of dat een mens in het algemeen God zou zoeken. Het gaat erom dat hij degene is die zelf zoekt, degene die verloren is. Ik heb het al vaak genoeg gezegd, mag ik aannemen. Hij is degene die in de eerste plaats er belang bij heeft om het verlorene, om hetgeen hij zelf verloren heeft, populair gezegd, om het verlorene terug te zoeken en zalig te maken. Dat wil zeggen terecht te brengen of te behouden, of welk woord u daar maar voor invult. En mocht men nou denken dat de Heer Jezus in de eerste plaats kwam om een koninkrijk te openbaren, dan wordt meteen gezegd in de twee volgende versen, in vers 11 en 12, dat dat niet zo is. Dat komt namelijk wel, maar hij zou eerst en vooral komen om te zoeken en zalig te maken wat verloren was. En dat dat in de eerste plaats slaat op de mens in het algemeen, dat lijkt mij een duidelijke zaak. God is niet een God der Joden alleen, maar ook een God der heidenen. Want er is maar één God, volgens de Joden, maar daarmee tegelijkertijd trouwens ook volgens de Bijbel. Er is maar één God. En wanneer de zoon des mensen van Gods wegen gezonden is om te zoeken en zalig te maken dat verloren was, is dat een taak, een opdracht die betrekking heeft op elk mens, dat wil zeggen, die in relatie staat tot elk mens, tot elke zondaar. Dat is wat de Heer Jezus zou doen. En dat is ook wat in zijn bediening gedemonstreerd wordt. Ik zeg met opzet niet, dat is wat hij deed. Want ik moet zeggen, dat is wat hij nog steeds doet. En als hij het al deed, dan is het niet zozeer in het verleden, maar zelfs juist in het bijzonder nu. Ik bedoel, dan deed hij dat niet primair in de dagen van zijn omwandeling op aarde, maar juist en vooral doet hij dat in onze tegenwoordige bedeling, in de positie die hij ook juist tegenwoordig inneemt. Weliswaar, zoon des mensen, maar niettemin nog steeds bezig om te zoeken en zalig te maken wat verloren was en verder niets. Wij zeggen meestal, hij had zich bezig met de roeping en de verzameling van de gemeente, maar dat is ook wat ik zeg natuurlijk. Maar nu van de andere kant geredeneerd. Hij zoekt om zalig te maken dat verloren was. Dat doet hij nog steeds. Ik denk ook dat wij als gelovigen daar wat meer vertrouwen in zouden moeten hebben, eigenlijk. Wij zouden niet al te zeer moeten denken dat het van ons afhangt. Of wij behouden worden of niet. En ook hangt het niet zozeer in de eerste plaats van ons af of anderen behouden worden of niet. Begrijp je me goed? Ik ben er een warm voorstander van dat we waar de gelegenheid zich ook maar voordoet, het evangelie vertellen. En in sommige gevallen prediken, maar voor de meeste van ons gewoon het evangelie vertellen. Vanzelfsprekend is ook een Bijbelse zaak. Maar te denken dat het daarvan afhangt of iemand behouden wordt of niet, is toch een beetje een misverstand, een overwaardering van de eigen functie. Het punt is namelijk dat de Heer zelf zich daarmee bezighoudt. Hij heeft ons gezocht en gevonden. En toen wij tot ontdekking kwamen dat wij verloren waren en dus compleet de weg kwijt waren, niet meer wisten welke kant we op moesten, zal ik maar zeggen, werden wij inderdaad door de Heer gevonden, niet alleen, maar ook zalig gemaakt. Dat is ongeveer het idee. Ik ontleen het voor het gemak maar aan Ezechiël 37, waar het gaat over Israël, maar er staat over Israël dat wanneer zij zeggen, zie, wij zijn verdord, wij zijn dood, onze verwachting is afgesneden, wij hebben geen hoop meer, betekent dat in gewoon Nederlands, dan zal de Heer hen levend maken, staat daar. Dat was een belofte. Maar het is precies wat aan ons individueel ook gebeurt. Op het moment dat wij het niet meer weten, is hij degene die ons zalig maakt, ons opraapt uit onze positie enzovoort. Dat is wat hij nog dagelijks doet. En daar leven wij ook uit. Het is hetzelfde als die herder die het schaap zoekt wat verloren was enzovoorts. Maar we vinden het geïllustreerd in de bediening van de Heer Jezus zelf. Want u wordt geacht te weten dat wat wij ook lezen over de Heer Jezus, wat hij ook deed, het gaat altijd om tekenen. U weet wel, Johannes zegt aan het ongeveer het eind van het Johannes Evangelie, Jezus heeft nog wel veel meer tekenen gedaan enzovoorts. Maar dat slaat niet alleen op de wonderen die hij deed, het slaat op alles wat hij deed en zeker alles wat ons in de schrift over hem vermeld wordt. Hoe dat ook zij, die kwestie van die rijke jongeling is geen wonder, maar het is wel een teken. En de kwestie van Zacchaeus is geen wonder, maar wel een teken. Of je moet zeggen, maar het is een wonder dat de Heer naar Zacchaeus omzag, opzag zelfs. Maar vooruit, oké. Okay. Maar ik bedoel, in fysieke zin was het geen wonder, maar het was wel een teken. De genezing van de blinde man van Jericho was uiteraard een wonder. Maar net zo goed, een teken. Het zijn allemaal tekenen. En zelfs de uitspraken van de Heer Jezus zijn vaak tekenen. Toen hij zei, breek deze tempel af en ik bouw hem in 3 dagen wederop, was dat net zo goed een teken. Toch? Omdat het niet over die letterlijke tempel in Jeruzalem ging, hoewel iedereen dat dacht, was aanleiding ook genoeg voor, maar het was een uitspraak met een andere, een overdrachtelijke, dan wel profetische betekenis. En daar gaat het maar om. En als de Heer tot die rijke jongeling zegt, nog één ding ontbreekt u, vers 22 van hoofdstuk 18. Verkoop alles wat ge hebt en deel het onder de armen en ge zult een schat hebben in de hemel, is dat een teken? Want het is de uitbeelding van wat inderdaad in onze bedeling gebeuren zal. Het is een uitbeelding van het werk Gods in onze bedeling. Voor zover iemand in onze bedeling rijk is en hij geeft zijn rijkdom op, opdat hij Christus zal gewinnen. Voor zover iemand rijk is, ik bedoel niet meteen in materiële zin. Ik bedoel in het al rijk. In geestelijke, wij weten niet meer wat het is langzamerhand, maar laten we dan zeggen vroeger vermoedelijk nog wel. Maar voor zover iemand rijk is, ook in geestelijke dingen, in niet meteen materiële dingen, hij zal het moeten opgeven. Noem eens een voorbeeld. Nou, ik ken een rijk man die zei, ik heb alles mee, want ik ben uit een Hebreer uit de Hebreeën, ik ben uit naar de wet de Fariseer, ik ben uit het geslacht van Abraham, ik ben uit de stam van Benjamin, ik ben naar de rechtvaardigheid die uit de wet is onberispelijk, ik kan helemaal geen brood verkopen trouwens, dus het is geen materiële rijkdom, bedoel maar het is wel een rijkdom. Zo beschouwt hij het in ieder geval. En daarna zegt hij, hoewel het misschien rijkdom was, ik heb het schade en drek geacht. Niet was schade en drek. Hij zegt, ik heb het schade en drek geacht. Opdat ik er nog iets beters voor terug zou ontvangen. Opdat ik namelijk Christus zou gewinnen. En daar heb je het nou eenmaal. En zoals die rijke man zijn bezittingen zou moeten verdelen onder de armen en dus toch ten nut te maken op een of andere wijze, voor het nut van het algemeen denk ik dan altijd maar, zo deed Paulus dat ook met wat hij van nature mee had, maar wat is schade en drek achter. Maar heeft het wel degelijk gebruikt, alsnog wel degelijk, voor zijn bediening enzovoorts en in de dienst van God. Nou goed, daar gaat het nou verder niet om. Maar het gaat maar om het beginsel. Men zou opgeven wat men had. Zo is het bij ons ook. En bij ons als gelovigen, dat wil zeggen ook nadat wij wedergeboren zijn, blijft het beginsel precies hetzelfde. Wij hebben hier geen blijvende stad, maar wij zoeken de toekomende. En voor zover wij rijkdom hebben, materieel of anderszins, het maakt weinig uit. Wij zouden er niet aan hechten. Het heeft ook in zichzelf geen waarde. Waardevolle zaken ontvangen wij inderdaad van de Heer zelf. En dat is wat in onze dagen aan de orde is. Ja, ik aarzel. Nou goed, gebruik denk ik wel eens, maar ik aarzel altijd om er wat in te gaan. Ik noemde het voorbeeld van Paulus. die zich beroemt op zijn, aan één kant, Joodse afkomst en alles wat daaraan vastzat. Op die grond had hij inderdaad heel wat mee, het heel wat voor, want wat is het voordeel van de Jood? Maar wat is het nut van de besnijdenis? Wel, punt 1, dat hen de woorden God zijn toebedrouwd, maar bovendien ook hunner zijn, de beloftenissen, hunner zijn de verbonden, hunner is de heerlijkheid, hunner is de aanstelling tot zonen, uit hen is de Messias, nou, zoveel het vlees aangaat, en de opsomming, er ontbreken er nu nog twee aan, maar die willen we zo gauw niet te binnen schieten, uit, wat het maar is, Romeinen 3 is het, geloof ik, waar het allemaal staat. Dat is inderdaad nogal wat waarop hij zich zou kunnen beroemen. Maar in Filippenzen zegt de apostel, maar het is allemaal niks, want je komt er niet ver mee. Omdat het van zeer betrekkelijke waarde is. Men wordt daar niet behouden door. Men ontvangt er geen eeuwig leven door. En hoeveel waarde het wellicht ook in dit aardse oude leven heeft naar de mens. En hoeveel aanzien het wellicht ook met zich meebrengt. Voor God heeft het geen waarde. En uiteindelijk voor de mens zelf ook niet. Want op het moment dat hij sterft is hij dat alles kwijt. Dat is het verhaal. Dat is het verhaal van de Jood die er zich wellicht op beroept dat hij Jood is. En dus deel heeft aan het uitverkoren volk enzovoorts. Nou en? Zo wat? Wat dan? Daar ben je mooi klaar mee, denk ik wel eens. Niet dus, hè? Daar ben je dus niet mooi klaar mee. Het helpt je niks. Het brengt zelfs gewoonlijk, zoals de geschiedenis uitwijst, want, en dat hoef ik dus niet te demonstreren, het brengt slechts nadelen met zich mee. Ja, niet altijd, maar meestal wel. En het punt is dat men daardoor niet zalig wordt. Je kan wel Jood zijn, je kan het misschien 100% bewijzen. Dat kan niemand, maar dat is weer wat anders. Een ander onderwerp. Maar je kan het misschien 100% bewijzen. En wat dan nog? Want wie niet gelooft, leeft onder het oordeel Gods en zal onder het oordeel komen. En de mens wordt voor God alleen gerechtvaardigd, niet op grond van wat hij is, wie hij is, niet op grond van afstamming, maar slechts op grond van geloof. En al het andere dient in de praktijk tot niks. En wij kennen misschien de uitdrukking het rijke Roomse leven, maar het rijke Roomse leven, wat het ook wezen mag, dient uiteindelijk tot niks, want je wordt er niet behouden door, je ontvangt er geen eeuwig leven uit, enzovoorts. En hetzelfde geldt voor wat ik dan altijd noem het rijke Joodse leven. Maar dat het rijk is aan traditie, zal ik maar zeggen, aan wat het heeft meegekregen, dat ik zal de laatste zijn om dat te ontkennen. Ik zie die rijkdom toch wel. Nee, dat leg ik een andere keer dan weer uit, maar dat is nou eenmaal zo, hè. Maar men schiet er niks mee op, want men wordt er niet behouden door. Het hele punt is dat wat men ook heeft aan waardevolle zaken, wie men ook is, men zal het op moeten geven. En of het gebruikt kan worden in de dienst van de Heer of niet, speelt in de eerste plaats geen rol. Waar het om gaat is namelijk, men kan er zich niet op beroepen, men heeft er niets aan, er gelden andere normen. Een mens is behouden als hij eeuwig leven ontvangt en dat is voor geen geld te koop, voor geen enkele rijkdom die men hier in de wereld heeft. En daar gaat het om. Dat is het eerste wat naar voren gebracht wordt. En om dan meteen maar een hele stap verder te gaan, als u mij wilt excuseren tenminste, iets dergelijks geldt niet alleen voor de Joden, maar ook voor de heidenen zuster, maar dat wilde ik niet zeggen. Ik wilde zeggen, het geldt niet alleen voor de twee stammen, maar daarna komt altijd eerst nog, er geldt ook voor de 10 stammen. Want hoewel het in het algemeen geen bekende waarheid is, moet ik dan toch zeggen dat God heel wat zegeningen beloofd heeft rechtstreeks aan Abraham, Isaac, Jacob en dan niet Juda, maar Jozef en Efraïm, zodat je meteen al terecht bent bij enige van de 10 stammen van Israël. Enzovoorts. En maar verder hebben we natuurlijk ook nog heel wat profetieën, zoals complete profetische boeken, die eigenlijk alleen maar gericht zijn, niet aan Israël in het algemeen, maar aan de 10 stammen en helemaal niet aan de 2. Zoek het maar eens na. We lezen er met gemak overheen. En we zeggen er staat Efraïm en we zeggen dat is Israël, maar het is niet zo. Het is maar een deel, het is inderdaad maar slechts 10 stammen. Wanneer wij die gedachte in de Bijbel volgen, bij gelegenheid hebben we dat natuurlijk gedaan. Ik denk ook al vele malen. Maar wanneer we die onbekende lijn in de Bijbel volgen, zal blijken dat juist de grootste beloften Gods zijn gedaan, met name aan Efraïm, aan Jozef en daarmee aan de 10 stammen van Israël. Maar daar geldt precies hetzelfde verhaal. Ongeacht wie dat zijn, want dat speelt in dit land helemaal geen rol, ongeacht wie zij zijn, of op de achtergrond waar zij gebleven zijn, het brengt hen niets. Helemaal niks. Ik zou niet weten wat. Daarin verschil ik dus, ik zeg het maar even met grote nadruk, daarin verschil ik dus heel nadrukkelijk, vrees ik, met de officiële Britse Israëlbeweging. Want men ontleent daaraan, aan het idee dat men deel uitmaakt van de 10 stammen, nogal wat rechten. Men beschouwt zich rijk, omdat God hen gezegend heeft enzovoorts. En ik moet u zeggen, dat is een groot misverstand. Het brengt namelijk helemaal niks. Als het al wat met zich meebrengt, is het verantwoordelijkheid. Dat zou kunnen. Maar daar wil ik het verder niet over hebben. Waar het maar om gaat is dat men met gemak kan beredeneren dat die rijkdom die God aan Israël gaf dan wel beloofde. Men kan de belofte namelijk ook als rijkdom beschouwen. Dat heb je toch, hè? Als je binnenkort een erfenis krijgt of over lange tijd een erfenis, dan kun je dat inleveren als onderpand bij de bank. Het is rijkdom, hoor. Je kunt er geld op trekken. Nou goed, laat maar, hè? Nee, ik wil u niet een idee aan de hand doen, maar maar het is natuurlijk wel zo. Beloften is ook rijkdom. Maar voor zover die beloften gedaan zijn aan het Joodse volk, heeft het er niets aan. Het zou tot geloof moeten komen. En die beloften betekenen dan niks. Wat het ook was. En hetzelfde geldt zeker voor de 10 stammen van Israël. Wat de Heer hen ook beloofd heeft, het brengt niks op. Voor de individuele mens namelijk niet. En hoe je dat ook keert of en die 10 stammen, maar ook die 2 bestaan gewoon uit mensen. En als het voor niemand van die mensen iets oplevert, levert het voor het geheel ook niks op. Dat is dus niet zo. Daar heeft men helemaal niets aan. Waar het om gaat namelijk, is dat men tot geloof zou komen. En tot geloof komen betekent in de praktijk accepteren dat men der zonde, der wet en der wereld gestorven is. Accepteren dat één voor allen gestorven is en dat dus allen, wij allen namelijk, gestorven zijn om vervolgens leven te ontvangen, nieuw leven, het leven van een nieuwe schepping, het leven van Christus te ontvangen uit genade. Dat is helemaal geen verdienste enzovoorts. Dat is het verhaal. Het betekent dus voor de individuele zaligheid van de mens niets. Heel zijn rijkdom, wat hij maar heeft, maakt allemaal niks uit. Het probleem is dat naar Bijbelse maatstaven die rijkdom juist de mens in de weg staat. En niet alleen, en zeker ook niet in de eerste plaats, denk ik, materiële rijkdom. Gewoon rijkdom. Men heeft verbeelding. Men denkt in eigen kracht wat te kunnen. Men beroept zich op van alles en nog wat, maar het is allemaal lucht. Helemaal niks, namelijk. En dat is waar het om gaat. Nou goed. In elk geval, wat in onze bedeling gebeurt, is niet zozeer dat de Zoon des mensen gekomen is om zalig te maken degene aan wie hij beloften gedaan had. Want dat is niet zo. Maar om zalig te maken wat verloren was. Hebben die nog? Want hoewel wij bij gelegenheid zeggen dat onze zaligheid vervulling is van Gods belofte, moet ik u toch zeggen dat het vervulling is van beloften die God niet individueel aan u en mij gedaan heeft, met zijn beloften gedaan, nou laten we zeggen aan de Heer Jezus Christus, of wellicht aan Israël, maar waar het maar om gaat is dat wij, wie wij ook zijn, ongeacht afstamming of wat dan ook, ongeacht wat wij hebben of wie wij waren, wij krijgen er deel aan. Maar het is niet omdat God het ons beloofd heeft. Integendeel. Hebben die nog? Tot zover. Het gaat toch niet automatisch. Zullen we God even beloofd en dan komt het wel verder wel voor elkaar. Er zijn er velen die dat denken, moet ik u zeggen. Maar, ja. Maar zo is het nou eenmaal niet. De Zoon des mensen is niet gekomen om te zoeken en zalig te maken degene die er recht op hadden, omdat hij het beloofd had. Hij is gekomen om te zoeken en zalig te maken wat verloren was. En dat is waar het om gaat. Dat is wat u en ik geacht worden zich te herinneren. Weet u dat nog, wanneer u tot geloof kwam? Wanneer het was? Ik denk dat voor veruit de meesten van ons geldt, ik durf het niet algemeen te zeggen, maar ik denk dat voor de meesten van ons geldt, dat het was toen wij inderdaad het helemaal niet meer zagen zitten. En dus verloren waren, ook in de praktijk, en dat wisten, op wat voor wijze dan ook. En toen greep de Heer in. Dat is hoe dat gebeurt, dat is wat de Heer ook doet. En dat doet hij niet alleen aan ons individueel. Het is namelijk hetzelfde wat hij ook zal doen in de toekomst aan het Joodse volk collectief. Dat gaat niet buiten hen individueel om. Maar aan het Joodse volk collectief. Als het volk zal zeggen, wij zijn verdord, onze verwachting is afgesneden enzovoorts.